Dus, ja, goedemorgen allemaal. Ik zou graag, ik ga eventjes dit doen, want om de zaak synchroon te krijgen. Dat is namelijk voor de video. We maken een videoopname, dat weten jullie wel, denk ik, de meesten in ieder geval wel. En ook de preek van vanmorgen komt op internet, als alles goed gaat tenminste. En dan komt die op basis.com en dan een slash en dan Tiel. En daar staat ook de preek van vorige keer op. En daar wil ik eigenlijk op inhaken. Ik weet niet of jullie het nog weten. Als je het niet meer weet, dan zou je het nog een keer kunnen bekijken eigenlijk. En dat is heel goed om het nog eens te zien. Ik heb het gisteren nog weer bekeken zelf, eergisteren. Ik denk, joh, ja, ik hoop dat ze het allemaal begrepen hebben en ook toepassen. En dat is eigenlijk de bedoeling. Hè? We hebben wel eens een keer gevraagd van, wil je wijzer of dommer van een goede preek? En dan zei Emma, het dochtertje van Dick, die zei, nee, je wordt er wijzer van. Maar het is maar net wat je ermee doet, hè. Als je Jezus' woorden hoort en ze doet, dan ben je verstandig, ben je een wijs man. Maar als je Jezus' woorden hoort en ze niet doet, dan ben je dwaas. He, dan, dus een goede preek, dat als je naar een goede preek luistert, dat wil nog niet zeggen dat je er wijzer van wordt. Je kan er ook dommer van worden als je het hoort en het niet doet. Want de verantwoordelijkheid wordt steeds groter natuurlijk. En dat maakt het alleen maar moeilijker natuurlijk voor God om je te belonen of te zegenen wanneer je de woorden van Jezus hoort dus niet doet. Wat noem je me heren, heren, en doe niet wat ik zeg, zegt Jezus wel eens. Hè? Nou, vanmorgen willen we ingaan op de preek van vorige keer. Ik weet niet of je het nog weet waar het over ging. Het ging over genade. En toen besloten we, ik denk aan het eind hadden we een tekst uit de tweede Petrusbrief. Twee Petrus, ik zal hem even opzoeken. Twee Petrus 1. En er staat dit. Vers 3 tot 11. Er staat dit. Zijn goddelijke kracht immers. Dus de goddelijke kracht immers heeft ons met alles. Dat is heel veel. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt. Alles wat nodig is om een godvruchtig leven te leven. Heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem. Door de kennis van Jezus. Die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. He, door Jezus hebben we kostbare en zeer grote beloften gekregen. He, begiftigd, het genade. Komt helemaal alleen maar 100% van hem. Opdat gij daardoor, door die zeer grote en kostbare belofte, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Dat we deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur. En dat is nodig Jezus die zei toen hij wegging van de aarde, van zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik naar jullie. Wij zijn de enigen op de aarde, op de wereld, die het werk van Jezus voortzetten. Dat is ook de enige reden dat de wereld nog bestaat zelfs. He, opdat wij zijn werk zouden voortzetten totdat het werk klaar is. En daarvoor hebben we de goddelijke natuur nodig. Hebben we de natuur van Jezus nodig. Want anders kunnen we het niet. Anders kan Jezus nooit tegen ons gezegd hebben van zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Dus we hebben alles gekregen, ja, wat Jezus had toen hij op aarde was, om zijn werk te doen. Opdat gij daardoor, door die kostbare en zeer grote belofte, daardoor zou deel hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. We zijn allemaal ontvangers, hè? We zijn allemaal geschapen met begeerten. Dat is op zich niet slecht, omdat we zijn ontvangers en God is de grote gever. We moeten leren om te leven uit genade, uit datgene wat God geeft. Hè? En we zijn dus allemaal geschapen met begeerten, alleen het gaat erom, waar gaat die begeerte naar uit? En gaat die begeerte uit naar tijdelijke dingen, naar de dingen die de wereld allemaal ophoest en uitbraakt? Ja, dan word je vol met bederf. He, dan gaat je leven ook totaal de vernieling in. He, maar door die kostbare en zeer grote belofte van Jezus krijgen we deel aan de goddelijke natuur en ontkomen we aan het verderf waardoor die begeerte in de wereld heerst. Misschien kan ik even een eenvoudig tekeningetje maken. Zo, dat zijn wij. En zo. En er komt van alles op ons af uit de wereld. Zo. Goede dingen en slechte dingen. Goede dingen tussen haakjes, want het zijn allemaal tijdelijke dingen natuurlijk die op ons afkomen. En omdat we begeerig zijn, omdat we het moeten hebben van alles wat er op ons afkomt. We zijn ontvangers. Staan we er ook wagenwijd voor open. Met gevolg is dat alles wat in de wereld heerst, dat komt in ons leven terecht. En dan krijgen we bederf in ons leven. Maar door Jezus, God die heeft ons de Heer Jezus gegeven, dat is genade. De genade is gekomen, die heeft ons zo. Het is de Heer Jezus die is binnen ons bereik gekomen. De Heer Jezus is ook hier. We mogen hem ontvangen ook. En we zijn begiftigd met grote, zeer grote beloften. Of we daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Nou, dat is hier. Dat is de goddelijke natuur. En daardoor zijn we opgewassen tegen het bederf dat uit de wereld op ons afkomt. Dan zijn we niet meer begeerig naar de dingen van de wereld, naar de tijdelijke dingen, omdat we betere dingen hebben gevonden. Omdat we zien dat er een hele nieuwe wereld voor je open. We leven in twee werelden. De wereld van de tijdelijke dingen die om ons heen zijn. Maar er is ook een andere werkelijkheid, die is veel groter. En als je daar eenmaal zicht op krijgt en er open voor gaat, dan weegt het ruimschoots op tegen al die tijdelijke dingen. Want dan ga je doorkrijgen, jongens, al die medailles die gewonnen zijn. Dan denk je, joh, geweldig is dat. Iedereen staat te handen klappen voor je. Maar ja, uiteindelijk als je oud wordt, dan gaat het allemaal open. Dan heb je een kast met medailles. En dan gaat je leven als een nachtkaarsje uit uiteindelijk. Als het daarbij blijft. Al die dingen, die tijdelijke dingen, dan heb je in wezen, die zijn tijdelijk. En dan gaat je leven niet alleen dat je leven waardeloos is, maar het kan ook volkomen bederven daardoor als je daarvoor open staat. Maar die kostelijke en zeer grote belofte van Jezus, dus dat je in zijn aanwezigheid leeft en dat hij met zijn leven in jou komt, dan weegt het op tegen alles wat er uit de wereld op je afkomt. En dan ben je tot grote zegen voor anderen. En ook voor God, God is de grote, die verwacht ook 100% van ons. Nou, dat kunnen we dan geven, omdat we vol zijn van wat hij geeft. God is de grote ontvanger, hij verwacht 100% van ons, maar hij is nog meer, de meer dan 100% gever. En dat is die genade. En toen zijn we afgesloten met een tekst. Een van die vreselijk grote beloften, ik weet niet of je het nog weet, er is een tekst in 2 Korinthe 9 vers 8. Even een herhaling van vorige keer. 2 Korinthe 9 vers 8. En dat is een tekst, dat is één vers. En er staat wel, even kijken, 9 vers 8. En er staat in dat ene vers staan er wel 8 uitdrukkingen voor 100%. Kennen jullie die tekst? Hebben jullie die uit je hoofd geleerd na de vorige keer? Ik hoop het. Ik heb het aangeraden. Meestal kennen we één tekst uit ons hoofd van ik alleen dan mens. Het goede wat ik niet wil, dat doe ik. En het kwade, hoe staat het ook weer? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En ik alleen dan mens. Vooral in deze streek wordt die tekst nog wel eens aangehaald. Maar deze tekst die weegt de ruimschootszegel. En dan, die moet je uit je hoofd leren, zo'n tekst. Nou, ik zal hem even zeggen. God is bij machte alle genade in je overvloedig te schenken. Zodat je in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien. In alle goed werk overvloedig mag zijn. En 8 keer een uitdrukking van 100% in. God is bij machte alle genade in je, dus in je hier, overvloedig te schenken. Dat je in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk, overvloedig mag zijn. 8 keer 100%. Dat is een van die zeer grote beloften waar we voor open mogen staan. He, dus dat is een overvloeiende zaak zo. En dat spuit eruit als het goed is. Nou, en dan denk je, ja, waar zijn die mensen dan, hè? Ja, deze gemeente zit er vol van natuurlijk, van dat soort mensen. Maar over het algemeen zijn ze vrij zeldzaam. Hè? Als je mensen, deze mensen, die ontmoet je niet zoveel. En hoe komt dat nou? Dat ondanks die zeer grote belofte die we allemaal dan kennen. Hè, dat we er ook voor openstaan. We willen leven uit genade. En dat er toch zo weinig van terecht komt. Nou, het is ook een proces, hè, dit. Het is niet in ene keer van, nou, ik heb hier iets aangenomen. Nou is het vol van genade allemaal. En nu ervaar ik dat 100%. Het is een proces. Het is een geestelijke groei. En dan gaat het stukje verder over dan in die Petrusbrief, 2 Petrus 1. Dat gaat er verder, gaat hij erover schrijven. En dan gaat hij het hebben over dat proces. En dat staat in vers 5, dus 2 Petrus 1 vers 5. En dan staat er dit, maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver, hè, dus dan zet je alles op alles, door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, en door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, overvloedig weer, laten ze je niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. He, dus hier gaat het eigenlijk van het een komt aan het ander. He, dus als je tot geloof bent gekomen, dan is de bedoeling dat je de volgende stap is, dat je door je geloof de deugd krijgt. En door die deugd, dat je die deugd weer leidt tot kennis. En dat die kennis weer leidt tot zelfbeheersing. En dat die zelfbeheersing weer leidt tot volharding. En dat die volharding weer leidt tot godsvrucht. En dat die godsvrucht weer leidt tot broederliefde. En die broederliefde weer leidt tot liefde jegens allen. Nou, dat is de bedoeling. Dat is een heel proces eigenlijk. Het hoeft niet zo lang te duren. Hè, maar dat is wel het gevolg van als je leeft uit die grote belofte van God. Nou, eigenlijk was ik van plan om dat hele rijtje te gaan behandelen. Maar gisteren kwam ik tot de conclusie dat ik, ja, waar zit het meestal op vast? Dat is die allereerste stap. Hè, van, graag door om deze reden, door je geloof, de deugd. Dat het eerste moet zijn in je leven, dat als je tot geloof gekomen bent, dat de deugd een plek krijgt in je leven. Dat alles wat niet deugt, dat het uit je leven verdwijnt. Want dat houdt alles tegen. En als dat niet gebeurt, dan komt er van die andere dingen niks meer terecht. Want het een volgt uit het ander. En als het een niet aanwezig is, of niet tot de ontwikkeling komt, dan kan het ander daar weer niet uit ontstaan. Dan staat onze geestelijke groei staat stil. Ja, mensen, en ik denk dat de oorzaak is van dat met al die grote beloften die we hebben, en al die mooie liederen die we zingen, ja, dat er maar weinig zijn bij wie dat hele proces werkelijk gebeurt. En dat ze vol zijn van die dingen die Petrus er allemaal opnoemt. He, dus het eerste wat moet gebeuren is dat ons geloof moet leiden tot deugd. Dus alle ondeugd, alles wat niet deugt, moet uit je leven weg. En als het niet gebeurt, dan komt er van je verdere geestelijke groei niks terecht. Dan blijft het up en down, dan gaat het weer even goed en dan zak je weer af. En dan val je weer in zonde, moet je weer belijden. En he, dat is dan halen en brengen en je komt geen stap verder. En mensen, ik denk dat toch in het algemeen de ervaring is van bijna iedereen, alle christenen. Ja, en wat Paulus dan schrijft, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwaad wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ja, en ik alleen dat mens, dat toch een ervaring is die we allemaal opdoen, zo'n beetje. Terwijl het niet de bedoeling is. Het is de bedoeling dat we dus vol worden van de goddelijke natuur. En dat een grote invloed heeft op alles om ons heen. Nou, daar wil ik dus vanmorgen eens over hebben, van wat is nou dat niet deugen? Wat zijn nou die ondeugelijke dingen? Nou, we weten natuurlijk wel, hè, dus verslavingen, hè, internet en pornoverslaving en al die andere dingen waar je aan vast zit, dat weet je allemaal wel. Liegen en stelen en vloeken en zo moet je niet meer doen. Hè, maar er zijn nog veel meer dingen eigenlijk die een beetje subtieler zijn, die je niet zo gauw in de gaten hebt dat je daar aan vast zit. En ik heb deze, wat ik nu ga zeggen, heb ik een keer bij een jeugdgroep verteld. En toen kwam er een meisje naar me toe. Een zekere Esther. En nou weet ik het. Zegt, ik hou zoveel van Jezus. Maar mijn leven had allemaal ups en downs. Ik kom nooit een stap verder. Maar ik weet niet waar het vast zit. Na die preek. En toen bleek dus, dat was voor het eerst dat ik die preek, of dat ik die, dat principe naar voren bracht. En ik denk, joh, het is dat belangrijk dat het duidelijk wordt voor iedereen. Want het blijkt dus toch de oorzaak te zijn van. De oorzaak te zijn van stagnatie in het geestelijke leven. En later heb ik er nog eens gebeld en ik heb gemaild en zo. En dat gaat glorieus door. Zeg, nou, ik ben echt bevrijd en nu groei ik echt geestelijk, gelukkig. En het kwam gewoon omdat datgene wat niet deugde, uit haar leven verdween. En het was niet echt de zonde die ze in haar leven had, maar gewoon die dingen die, waar we het nu over gaan hebben namelijk. Nou, om dat onderwerp te behandelen wil ik even een vraag stellen. Eigenlijk is het een quiz die ik eigenlijk wil houden. Maar het duurt een beetje te lang, maar ik heb het al vaak geprobeerd in een gemeente. En de vraag is dan van, waarom, met welk doel is Jezus gestorven en opgestaan? He, wat wilde hij daarmee bereiken? Wat heeft hij daarmee bereikt? Of wat wil hij daarmee bereiken? En als het een goede gemeente is, dan krijg je heel veel goede antwoorden. Want er zijn heel veel goede antwoorden op die vraag. Waarom is de Jezus gestorven en opgestaan? En dan deed ik het zo. Dan had ik een blank vel zo. En dan voor elk goed antwoord zette ik dan een sterretje op het bord. En als het een goede gemeente was, dan stond het bord zo vol met sterretjes. He, van, ja, de liefde van God is openbaar geworden daardoor. En heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. En hij heeft ons verzoend met God. We hebben vergeving gekregen. En nou ja, noem maar op. He, al die dingen. En ook het verschil tussen Joden en Heiden is weggenomen. He, we mogen ook deel hebben aan het evangelie en zo. En dus al die goede antwoorden, die krijg je dan. Maar het wonderlijke is. En praktisch overal gebeurt dat, of het nou een reformatorische kerk is of een vrije gemeente. Hè, maar altijd ontbreekt er één antwoord. En het antwoord was nog het allerbelangrijkste antwoord ook nog. Het meest ingrijpende antwoord. En dus de een die weet het al, die heeft die preek een keer gezien of weet je het uit je hoofd zo. Vertel eens.
Nieuw leven.
Nieuw leven, ja. Ja, we kunnen het wel even doen. Hè. Natuurlijk, een klein sterretje. Een hele goede is dat, hè. Nieuw, hè. En nou ja, ik ga het niet doen, want ik wil heel veel vertellen nog. Dus ik zal maar zeggen wat het is. Maar, oh ja, en als je dan vraagt, hè, nog, dus je krijgt nooit dat goede antwoord. En mensen worden steeds zenuwachtiger. Ja, wat is dat antwoord dan, hè? En dan op een gegeven moment vraag ik dan van, ken je die tekst van, zoals wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Nou, die kennen ze allemaal praktisch. Ja, tegenwoordig met al die andere vertalingen werkt het niet meer zo. Maar mensen die een beetje de Statenvertaling hebben of de NBG-vertaling, die weten al die tekst. Die weten die tekst heel goed, want er wordt vaak over gepreekt. Hè, van wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Hè. Dus dat is eigenlijk dit. Hè. Wie in Christus is, hè, dit is de Heer Jezus, die is overal aanwezig. Wie in Christus is. He, die is een nieuwe schepping en het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Nou. Maar als je dan nagaat van, jongens, waar lopen die nieuwe scheppingen dan? Waar het oude echt voorbij is en het nieuwe echt is gekomen. Ja, die zijn er niet zoveel. En dan zeg je, nou, weet je, nou, wat is nou het recept dan van die tekst? Die staat er net boven namelijk. En dat is het antwoord wat iedere keer ontbreekt. En omdat het antwoord iedere keer ontbreekt, zie je maar weinig echte nieuwe scheppingen in de praktijk. Ja, wel in theorie, hè, van een virtuele wereld van Jezus. In Jezus heb ik alles, maar hier heb ik niks. Hè, maar daar ziet de wereld helemaal niks van. En iemand om je heen ook niet, de mensen. Hè, dus dat is ja, een virtuele positie die je dan zou hebben. Hè, maar het gaat erom van wie in Christus, letterlijk in Christus is, is echt een nieuwe schepping. Wat iedereen kan zien. Hè, wat niet verborgen kan blijven. Nou, die tekst staat er net boven namelijk. En moet je maar even kijken, dat staat in 2 Korinthe. 2 Korinthe. Dat die tekst die ik net noem van wie in Christus is een nieuwe schepping, dat is 2 Korinthe 5, vers 17. 2 Korinthe 5, vers 17. En dan daarvoor, in vers 14, daar staat een stukje en daar staat dan het antwoord wat niemand geeft eigenlijk. Dat een blinde plek is. Ik zal even voorlezen, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor alle gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven. Een beetje vreemd, hè? Jezus is voor alle gestorven. En daarom zijn we in principe allemaal gestorven. Je kan ook zeggen van, stel je voor dat we met elkaar een gemeentedag hebben. En we gaan naar de dierentuin met het hele spul. En Marinus die heeft betaald voor iedereen. En dan heeft iedereen in principe heeft dan betaald. Niemand heeft geld uit zijn zak zien gaan, maar Marinus heeft betaald. Dus allemaal hebben we in principe, worden we beschouwd als betalende toegang. Die hebben allemaal een toegangsbewijs daardoor. Nou, zoals met Jezus ook. Jezus is voor alle gestorven. Dus zijn we allemaal mosdood in wezen. In principe. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Maar wat is er nou precies gestorven? Nou, dat staat in het volgende stukje. Dus zijn ze alle gestorven en voor alle, en dan komt het, en dat is het antwoord wat nooit gegeven wordt. En voor alle is hij gestorven, waarom? Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dat antwoord wordt nooit gegeven, dat is toch raar, hè? Dat blijkt zo'n blinde vlek te zijn en dat komt gewoon omdat het heel normaal is dat de meeste christenen heel of gedeeltelijk voor zichzelf leven. En niet doorhebben dat dit het allerverschrikkelijkste is wat er is. Dat Jezus alles heeft gegeven om ons daarvan eens of voor altijd van te verlossen. Het leven voor jezelf. Wie is ermee begonnen met het leven voor zichzelf? Wie is ermee begonnen? Het leven voor zichzelf? Niet Adam. Was er nog eentje die het eerder deed? De duivel zelf. De duivel zelf, dat is de meest vreselijke zonde. Dat is de oorzaak van alle andere zonden. Dat is de oerzonde eigenlijk. De original sin zou je kunnen zeggen. De erfzonde. Leven voor jezelf. En dat leven voor jezelf, daar heeft de duivel ons in meegenomen. Dat is de oorzaak van alle ellende die je maar kunt bedenken. In het klein en in het groot. Ga maar na. Waardoor komen huwelijksmoeilijkheden? Omdat de man of de vrouw voor zichzelf leeft. In plaats van voor elkaar. Moeilijkheden in de gemeente. Ja, omdat mensen voor zichzelf gaan leven. Voor eigen eer. In de politiek. Alle ellende komt voort uit. Ja, die mensen leven voor zichzelf. Die steken het geld in hun zak. In plaats van dat het op de goede plek terechtkomt. Alle oorlogen zijn daar het gevolg van. Van leven voor jezelf. Noem maar op. Ga zelf maar na. Het leven voor jezelf is de meest gruwelijke zonde die er is. En daar zijn we stekenblind voor. Daar zijn we stekenblind voor, lijkt het wel. Dus eigenlijk zijn er maar twee manieren van leven, zou je kunnen zeggen. Twee manieren van leven. Zo. Dus je kunt leven voor jezelf. Dan ben je een leerling van de duivel, om zo te zeggen. Want die is ermee begonnen. Leven voor jezelf. En dan leven voor God. Dat is Jezus. Die leeft helemaal voor zijn hemelse vader. Neem me niet kwalijk. Jezus. Zo. Ik ben een beetje zenuwachtig, hè. Nou, dat zijn de twee manieren van leven. Nou kun je stellen dat er de meeste mensen, massa's mensen, die leven 100% voor zichzelf. Dat is het meest voorkomende wat er is. Die leven 100% voor zichzelf. Of voor iets anders, maar niet voor God in ieder geval. Maar waar zijn er de mensen die 100% voor Jezus leven? Nou, die zijn er bijna niet. 100% voor Jezus leven. Helemaal. Alles wat je doet en alles wat je bent, al je hele tijd, 100%, die zijn er bijna niet. Wat je wel ziet natuurlijk, dat is meestal in de kerk en in gemeenten zo, die zijn niet heiden. Maar 100% van Jezus leven, nou dat is wel heel erg fanatiek. Hè? Maar die zou kunnen zeggen dat die zegt, laten we zeggen zo, hè, van 25% voor Jezus en 75% voor mezelf. 25% zo. Nou ja, dat is natuurlijk niet goed, hè. Dat is toch al vrij veel, hoor. Een kwart van je tijd helemaal voor Jezus leven. Hoeveel zijn er nou die dat doen? Moet je maar eens nagaan, 's morgens als je opstaat. Je bidt eventjes. En dan gauw even het slechte nieuws lezen in de krant of zo. En dan ga je naar je werk. En dan leef je 100% de hele dag voor je baas. Kom je thuis, dan moet je het verhaal van je vrouw aanhoren. en van de kinderen. En dan moet je even het slechte nieuws bekijken. En ben een beetje moe, dus uitgezakt voor de stoel. En vooral nu ga je naar het schaatsen kijken natuurlijk. En dan ga je met je vrouw naar bed. Tenminste, als je net een vent bent. Degene die blijven zitten, dat is niet best natuurlijk, want die gaan zappen. Maar goed, je gaat er gelijk met je vrouw naar bed. En dan ga je samen nog bidden naar je vrouw, die neemt het voortouw. En dan moet je ook bidden, maar dan ben je al in slaap gevallen. Nou, dan moet je eens nagaan hoeveel procent er nou voor God is. Hè? Dat is bijna niks. Nou, 25%, dat is al heel wat. Ja, 10. Ja, nou ja, je kan natuurlijk alle percentages opschrijven. Maar zij van die zeggen, nou, dat is niet goed, hè. Het is beter, hè. Het is 50-50, hè. Dus 50% voor God en 50% voor jezelf. Nou, dan mag God toch wel blij zijn, hè. Nou, dat is ook niet goed natuurlijk. Nou, 75% dan voor God, hè. 75% en 25% voor jezelf. Nou, dat is ook nog niet helemaal eigenlijk goed. Nou, stel je voor, is er één hier en die leeft 5% voor zichzelf, 5% maar hier, en 95% voor God. Nou, dat is heel uitzonderlijk. Dus die wordt dominee, hè, of die wordt evangelist, of prediker, of hij wordt oudste natuurlijk in de gemeente. Nou ja, in ieder geval, hè, dat is een uitzondering, hè, zo. Nou, weet je wie daar erg blij mee is hiermee? De duivel, hè. Want weet je, met die 5% zit hij toch aan de duivel vast. Hij is niet vrij. En de duivel die bemoedigt dat. Hij zegt, jongen, ga je gang maar. Die legt hem niks in de weg om goede preken te maken en tot zegen te zijn. He, allerlei gaven heeft hij en zo. En nou ja, dat is echt heel veel van die televisiepredikers die heb je die zo leven. He, maar in het geniep, en het, zonder dat iemand het weet, hij is de enige, heeft hij een klein stukje wat hij voor zichzelf houdt. Meestal is het dan geld of seks. He, maar in ieder geval een klein stukje, dat is privé. Maar wat de duivel nou doet, is net als met een hondje die je uitlaat, hè, met een touwtje, met ik weet niet hoe die dingen heten, zo'n lijntje waar een beest heel einde kan lopen. Hè, dan lijkt het beest net of hij helemaal vrij is, om te gaan waar hij wil. Maar op een gegeven moment zegt de baas, kom, we gaan naar huis. En dan wordt het lijntje ingehaald en dan loopt het hondje netjes achter zijn baas naar huis. Nou, zo doet de duivel ook. Op het strategisch juiste moment zegt de duivel, joh, kom op. En dan zie je zulke mensen van het ene moment op het andere zo 100% de mist ingaan. Jongens, en er gebeurt zoveel, hè? We kennen allemaal van die gevallen. Denk je, hoe is het mogelijk, hè? Was zo'n gezegende man. Hè? En was zo tot zegen ook voor anderen. Hè? En van het ene moment op het andere, hè, zaalt hij zo de vernieling in. Dus niet van het ene moment op het andere. Het heeft er altijd al gezeten natuurlijk, dit, hè? En zo gevaarlijk. En daarom zegt Jezus van, jongens, dit is allemaal niks. Die zijn allemaal halfhartig, niet heel hartig, hè. Jezus, alles of niks, zegt de Jezus. Hè? Dus nou, als er een hel is, hè, want hoe word je nou toch zo? Nou, dat zijn misschien toch mensen die eerst een keer bij hun bekering 100% helemaal in de wolken waren, maar toch weer afgezakt zijn, zo. Hè, dus het zijn mensen die toch geestelijk tot ontwaken, misschien wel wedergeboren zijn ook. He, maar hun kracht zijn verloren. En Jezus zegt, als het zout zijn kracht verliest, ja, dan is nergens meer goed voor, zegt Jezus. Is nog geen eens geschikt voor de mestpaal, zegt hij op een gegeven moment. Hè? Van, als zout zijn kracht verliest, het deugt nergens meer toe dan door de mensen vertreden te worden. En dat is het allerverschrikkelijkste wat er is, dit. En daarom, zegt Jezus, ik heb liever dat je koud bent, dan dat je lauw bent. Hè? Van, was je maar heet of koud. Maar het lauwe, daar spuug ik van. Kies dan toch eens een keer. Als je 100% voor mij wil leven, doe dan 100%. En wil je voor jezelf leven, doe dan 100%. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn en dan sta je hem niet in de weg. En dan geef je geen verkeerde indruk van mij. Maar hier, dat zijn mensen, ja, die komen geen stap verder. En die maken totaal geen enkele indruk op de wereld eigenlijk. Behalve deze dan misschien. Maar doordat die afzak op een gegeven moment naar 100% de vernieling gaat, neemt hij nog heel veel mensen ook mee in zijn kielzog. We hebben een gemeente in Rotterdam, gebeurde dat. Hè? Een enorme goede gemeente. Met alles was daar. Hè? Ook genezingen vonden er plaats. Echte genezingen. We kennen een echtpaar, een jong stel. En die zuster die had een tumor in haar hoofd. En die woonde boven de vergaderzaal van die gemeente. En die werd daar genezen. Echt, 100%. Definitief. En permanent.
Zo'n goede gemeente was dat. Het was jeugdwerk, was kinderwerk, was evangelisatiewerk. Totdat de voorganger dit meemaakte. Hij leefde in een dubbel leven, bleek. En van het ene moment op het andere gebeurde dit. En die hele gemeente stortte in elkaar. En nam alle mensen bijna mee in zijn kielzog. Die verloren hun geloof. Ja, als dat kan, wat is er dan waar? Behalve dat echtpaar, gelukkig. Want die leefde echt voor Jezus. Dus die gingen niet onderuit. Omdat de voorganger dus onderuit ging, gingen zij niet onderuit. Omdat ze uit de eerste hand leefden. Nee, maar het was maar een handjevol mensen die dat overleefden daar. Gelukkig is het goed gekomen met die gemeente. Nee, sommigen die kennen die gemeente misschien wel. Ik ga niet zeggen welke gemeente, maar het gaat nu heel goed. Maar dat gebeurt soms. Dus Jezus die zegt, ik wou dat je heet was of koud. Kies nou toch eens een keer. Wil je voor jezelf leven helemaal en wil je voor mij leven helemaal, maar niet ertussenin. En dit is de meest afschuwelijke toestand die je maar kunt voorstellen. Want dat zijn mensen die over het algemeen eeuwig leven hebben gekregen doordat ze wedergeboren zijn. Maar ze zijn hun eeuwige leven aan het verzondigen gegaan. En dat zijn mensen die hun kracht verliezen. Dat zout wat zijn kracht verliest. En je zegt, ja, dan is er geen hou meer aan. Ik ga er niet verder op in. Maar als er een hel is, dan is het voor de duivel en zijn engelen. En voor diegenen die op dezelfde manier hebben gezondigd. De duivel die had eeuwig leven. Die had een eeuwig bestaan. En dit zijn de enigen, wij zijn de enigen die een eeuwig bestaan hebben, christenen. Want Adam en Eva die werden uit het paradijs gejaagd. Weet je nog waarom? Waarom dat ze uit het paradijs werden gejaagd met die engelen die bewaarden de toegang tot het paradijs. Weet je waarom dat die... Ja man, het zou het ergste geweest zijn. Want het zou gebeuren dat ze als zondaars van die boom des levens gingen eten. Want dan hadden ze een eeuwig bestaan gekregen als zondaars. En dan zou er nooit meer een einde aan gekomen zijn. Dus iedereen die uit Adam en Eva zijn geboren, die hebben geen eeuwig leven. Hebben geen eeuwig bestaan. Alleen diegenen die dus wedergeboren zijn, die dus eeuwig leven hebben gekregen, dan moet je vreselijk zorgvuldig mee omgaan met het eeuwige leven. Want het gaat er maar net om waar je dat doorbrengt. Snap je? Want mensen die nog nooit ja hebben gezegd, Jezus, ik heb liever dat je koud bent. Waarom? Dat is beter dan dat je lauw bent. Jezus zegt ook, ik wou dat je heet was of koud. Maar omdat je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spuwen. Zegt Jezus, daar word ik misselijk van. Nou, dat spuwen doet hij niet in een hoekje van de hemel. Dat is een onderwerp waar heel verschillend over wordt gedacht. Maar dit is wel een waarschuwing. Ook de gelijkenis van de rank aan de wijnstok. Jezus zegt, ja, als je een rank, elke rank aan mij die geen vrucht draagt, die voor zichzelf leeft, geheel op gedeeltelijk, wat gebeurt ermee? Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Die wordt afgeknipt. En degene die niet in hem blijven, elke rank aan mij die niet in mij blijft, als je niet in mij blijft, wat gebeurt daarmee? Die verdorren, die worden ook op een hoop geveegd. Die worden verbrand. Jongens, dat zijn allemaal dingen die we hebben, daar wordt niet meer over gepreekt. Daar worden we bang van, hè. Daar worden we een beetje onrustig. Ja, dat heeft Jezus niet zo bedoeld, zeg je dan. En het is heel belangrijk dat het toch aan het licht komt. Want dan, ik heb die teksten nodig, die waarschuwingen. Dat mag je gerust weten. Dat als ik niet echt van harte achter de Heer aanga en uit liefde hem volg en ik word misleid en ik zak af, ja, dan heb ik die waarschuwingen nodig om me weer op het goede pad te brengen. Daar schrik ik van. Dat hebben jullie ook nodig, hoor. Zonder die waarschuwingen, dan op een gegeven moment krijgt de duivel toch van elkaar. Nou joh, het zit wel goed met je. Je gaat nooit meer verloren, ook als je zondigt en zo. Dan kom je misschien niet op de voorste rij, maar dan kom je in ieder geval achterin, ergens. Nou ja, het is mooi niet waar. Maar goed, in ieder geval, dit is de meest gevaarlijke situatie waarin je kunt bevinden. Dus als er iets is waar je uit moet, is dit. Van het halfhartige. Jij zegt van alles of niks. Helemaal of helemaal niet. Maar zei, ja, maar moet je maar eens luisteren. Dat kan toch alleen maar de Heer Jezus, hè, zo leven. Is dat zo? Het is alleen maar de Heer Jezus die zo kan leven, 100%. Nou, stel je voor dat hier heb je iemand die 100% voor zichzelf leeft. Hè? En door zijn prediking komt hij tot bezinning van, jongen, waar leef ik voor? Hè? Ik leef voor niks. En mijn leven, dat is waardeloos. Gaat verloren. En En die komt tot bekering. En die geeft zich helemaal over aan Jezus. Jezus, ik wil helemaal voor u gaan leven. Niet meer voor mezelf, want die heeft deze tekst gehoord. Ik wil voor u leven, maar ik kan het niet. Ik weet niet hoe het moet, ik weet niks, ik kan niks. Nee, maar ik wil wel 100% voor u leven. Wilt u het me leren, alstublieft? Nou, wat gebeurt er dan? Hij houdt op met voor zichzelf te leven, zo. En dan blijft er niks over. Zo, er blijft helemaal niks over. Maar dit kan al 100% zijn. 100% toegewijd aan Jezus. Maar hij weet nog niks en kan nog niks. Dat is een pasgeboren kindje, kan ook niks. Moet alles nog leren. Maar hij kan door en door gezond zijn toch. Ja, met iemand die tot bekering komt, die begint ook zo. En dan zorgt God ervoor dat er al mensen zijn die al verder op de weg zijn. Die hem met vallen en opstaan leren om voor Jezus te leven. En met vallen en opstaan is dat. Er is niks mis mee namelijk. Want als je geen fouten mag maken, dan leer je niks. En je leert door fouten te maken en daar word je wijzer van. Maar het gaat om of je gezond bent. Of je gezindheid. Wat wil je nou eigenlijk? Van Heer, ik kan nog niks weten, maar ik wil zo graag voor u leven. En als het dan misgaat en je struikelt. Ach Heer, dan heb je weer verschrikkelijk. Maar wilt u me leren dat ik die fout niet meer maak? En je bevindt je een goed gezelschap. Want Jezus zelf, die is ook zo mens geworden. Die was ook niet zindelijk vanaf het begin. Hij moest ook zindelijk worden. Hij kon ook niet lopen zonder te vallen. Hij begon ook te kruipen eerst. En met vallen en opstaan heeft hij lopen geleerd. Hij heeft ook netjes leren eten. Kon hij ook niet van nature. En lezen en schrijven en zo moest hij ook leren met vallen en opstaan. Dat ging ook met fouten gepaard. Het was allemaal zo normaal dat zijn broers later, die hadden niet in de gaten dat hij de Messias was. Zo gewoon was Jezus in dat opzicht. Maar zijn gezindheid was 100%. Hij kende zijn hemelse vader. En die was hem, daarom duurde het 30 jaar voordat hij optrad. Omdat hij al die lessen moest leren. Niet alleen gewone dingen zoals wij ook, maar ook geestelijk, in geestelijke zin. Hij moest timmeren leren. En hij heeft ook spijkers krom geslagen in het begin. En hij heeft ook zijn duim geslagen. En hij moest leren om daar goed op te reageren. Met vallen en opstaan ging dat ook. Maar zijn gezindheid was 100%. Hij was heilig. Was de Heer volkomen toegewijd. Nou, en zoals de Vader hem gezonden heeft, zo zendt Jezus ons ook nu. En wij mogen ook op die manier leren om voor hem te leven. En zo gauw, en dat is dus wat dat meisje op dat weekend dus doorkreeg van, jongens, als je niet 100% aan God toewijdt, dan blijf je stilstaan. Dan is er geen beweging meer, is er geen geestelijke groei. Maar toen ze deze stap maakte van, Heer, ik wil helemaal voor u leven de rest van mijn leven, toen ging ze geestelijk groeien. Met vallen en opstaan, maar dat was een proces. En dat is dan wat we net lazen in die tweede Petrusbrief. Van je geloof en dat deugd en kennis en al die dingen, die leer je dan. Is dat een beetje duidelijk? Ja. Nou, en dat hele verhaal, heb ik een keer in een studentenkamp. We gingen vaak als kampouders mee met een studentenkamp van Ichters. Een zeilkamp. En op een gegeven moment vertelde ik dit verhaal. En toen waren er twee jongens uit Kesteren. En die waren, des duivels wil ik niet zeggen, maar die werden vreselijk kwaad. Moeten we zeker allemaal zendelingen worden? Ik zei, dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Hè? Alle christenen zendelingen, daar zou God wel erg blij mee kunnen zijn. Ik zeg, maar ja, wat doen jullie dan? Wat voor studie of wat voor baan heb je dan? Ja, we hebben een fruitkwekerij. Er waren twee jongens, de ene studeerde geloof ik in Deventer, geloof ik, hè, op zo'n hbo-opleiding. En de andere in Wageningen. En die zouden de zaak van hun vader overnemen, de fruitkwekerij. Ik zei, nou, voor wie doe je dat dan, die fruitkwekerij? Ja, voor onszelf. Ik zei, man, waarom zou je het niet voor Jezus doen dan? Voor Jezus doen, een fruitkwekerij voor Jezus doen. Nou, dat vonden ze zo bizar, alsof Jezus interesse zou hebben in een fruitkwekerij. Ik zei, man, hij is daar zelf mee begonnen. Adam en Eva, die kregen ook een fruitkwekerij, toch of niet? Dus God is zelf met zijn fruitkwekerij begonnen. Dus wat is er van mis mee? Nou, dat vonden ze belachelijk. Hè? En het geld wat je verdient, voor wie is dat dan? Ja, ook voor onszelf. Nee, waarom niet voor Jezus? En stel je voor dat je fruitkwekerij voor Jezus gaat doen. Hè? De Heer, die fruitkwekerij voor u, dat doen we nu voor u. wat zou er dan gebeuren als er ziekte kwam, of weet ik wat, kwamen problemen. Dan kon je echt met je hele hart vragen van, heren, het is uw kwekerij, wilt u ons wijsheid geven hoe we dit probleem moeten oplossen. Nou, daar heeft God dan belang bij, want het is voor hem. Dus dan kan hij 100% achter je staan wat je doet. Dan kan hij je wijsheid geven. Nou, ze vonden, het kwartje viel niet op dat moment. In de reunie wel. Toen zei je, nou begrijp wat je bedoelt. En later heb ik ze nog een keer gebeld. En toen zei, nou, we zijn het nog niet vergeten hoor, die preek. Dus Kester, twee jongens, misschien ken je die jongens wel. Ja, maar die doen een kwekerij voor Jezus. Hè? Ja, prima appels natuurlijk. Nou, en toen was er op een gegeven moment werd ik gebeld door iemand die had huwelijksmoeilijkheden. En toen vroeg ik ook, hè, van ja, waar leef je voor eigenlijk? Ja, waar leef ik voor? Ja, waar leef ik voor? Wat voor baan heb je? Ja, hij zei, dat kan ik niet voor Jezus doen hoor. Ik zei, kan je dat niet voor Jezus doen? Wat voor baan heb je dan? Ja, die werkte bij Heineken. Ja. Dan had ik natuurlijk kunnen zeggen van, nou, dat vind je een goed gezelschap. Want Jezus heeft ooit eens een keer 600 liter goede wijn gemaakt. Maar ja, het was natuurlijk zo, dat alcoholverslaving is nu zo verschrikkelijk. Dus hij voelde wel, dat kon niet. Ik zei, nou, als dat niet kan, dan moet je tegen de Heer Jezus zeggen van, Heer, ik wil voor u gaan leven. Maar het werk wat ik nu doe, dat kan ik niet voor u doen. Wilt u me de weg wijzen die u voor me hebt? Nou, dan kan de Heer een deur openen. Dat is mezelf ook overkomen. He, ik werkte bij een uitgeverij en die maakte allemaal atlassen en boeken voor de islam, he, voor de ontwikkelingslanden. Nou, toen ik tot bekering kwam, toen ging het wringen. Ik dacht, dat kan ik niet meer voor Jezus doen. He. Dus toen heb ik echt de Heer gevraagd, van Heer, wil laten zien wat er nou gebeuren moet. Ik had niet de kracht om ontslag te nemen. Dat had ik misschien wel moeten doen, maar ik was nog niet zo ver dat ik dat kon. Ik zei, nou Heer, wilt u zelf maar ingrijpen? Nou, toen kreeg ik mijn ontslag. Toen kwamen allemaal revoluties in die ontwikkelingslanden in die tijd. Het was de uitgeverij van H.M. van Rondwijk. Een man uit het verzet. Die had een uitgeverij waar hij dat voor Indonesië en zo. Maakte hij allemaal boeken en zo. Een prachtige baan hoor. Maar ik was de laatste die daar gekomen was. Dus ik moest eerst ook weg. En toen kwam ik vrij om echt. Nou heer, wat wilt u nu door doen? Dat is een verhaal apart wat er toen allemaal gebeurd is. Maar daarom sta ik hier nu. Het was er nog een ander. Die had ook dat verhaal gehoord. En die ging naar huis en dacht, ja, moet ik daar mee? Was een technicus, die was onderhoudsmonteur bij OC. Dus die ging allemaal klanten af om die machines, die kopieermachines, te onderhouden. En die kwam terug, de keer daarop. En zei, nou, hij zegt, ik heb het toegepast hoor. Hij zegt, maar het kost me wel heel veel tijd meer. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, ik doe het nou voor Jezus. En anders denk ik nog wel eens van, nou ja, het is nou tijd hoor, dat doe ik volgende keer wel. Maar ja, nou is het voor Jezus, dat doe ik niet meer. Het kost me wel meer tijd nu. Maar ik heb er wel veel meer lol in, zei hij. Het bevredigde meer. Nou, je werk en alles wat je doet, kun je dus voor Jezus doen. En als je het niet voor Jezus kan doen, omdat het niet klopt met zijn leer, dat is negatief, nou, dan kun je hem vragen om een betere weg te wijzen. Nou, de Heer die kan het wel. Hè? Die wijst je een weg waar jij de weg niet weet. Er is een mooi liedje over. Hè? God wijst mij een weg. Hoe is het ook alweer? God wijst mij een weg. Ik zelf geen uitkomst zie of zo. Langs wegen die geen mens bedenkt. He, als je eenmaal zo gaat leven, dan gaan er dingen gebeuren die je zelf nooit had kunnen bedenken. En ze zeiden, ja, maar eens luisteren. Hè. Nou, dat komt mezelf. Ik lust graag pindakaas op mijn brood. Hè. En als kan een beetje dik ook. En als kan ook met een laagje roomboter eronder. Voor wie doe ik dat nou eigenlijk? Doe ik nou voor Jezus of doe ik dat voor mezelf? Nou, Paulus die kreeg ook dat soort vragen. En toen gaf hij een antwoord. Staat in de Timotheusbrief. 1 Timotheus 4 geloof ik dat staat. Even opzoeken. 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4. Even kijken hoor. 1 Timotheus 4. Oh ja. En dan gaat hij het hebben over dwaalleraars en zo. Die het huwelijk verbieden. Hè, dat is allemaal ongeestelijk. En het genot van spijzen. Hè, dus dat is ook allemaal ongeestelijk. Welke God toch geschapen heeft. Om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft is goed. En niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. En daar een bidje voor je eten. He, als je gaat eten, dan vraag je een zegen daarover. Of je dankt daarvoor. He, en dan wordt het geheiligd. Dan hoort het aan deze kant. Dan ben je in Christus. En dan is alles wat je doet, is dan ook binnen het koninkrijk van God. Ook je eten. Alles wat God geschapen heeft, is goed. Maar het moet wel met dankzegging worden aanvaard. En het moet ook zo zijn dat het woord van God, door het woord van God ook. Want ja, God heeft natuurlijk geweldige dingen geschapen. Cannabis en hennepplantjes en zo. En ook mooie vrouwen heeft hij ook geschapen. Je ziet er van alles van als je wil. Maar ja, er staat erbij. Je moet je geen slaaf worden van je eigen lichaam. En je moet ook niet kijken met begeerte naar andere vrouwen. Want dan ga je vreemd in je gedachten. Dus dat is duidelijk. Maar alles wat God geschapen heeft, waar je voor kunt bidden en danken, en wat het woord niet tegenspreekt, dat kun je heiligen door gebed. Nou, dus ik zou graag wat langer onder de douche. Nou, dan, als je er God voor dankt, dan mag dat. Ik gebruik ook een auto, met benzine, de luchtverontreiniging en zo. Maar ja, omdat je het samen met God doet, wordt het allemaal geheiligd. Hoe God het allemaal doet met de omgeving en zo. Ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar ik mag het in ieder geval gebruiken. Tot zijn eer. Dus zo werkt dat. En dan denk je, ja, maar jongens, dat is toch wel een beetje fanatiek, hè. Stel je voor, je bent een vader. En je ziet dat een van je jongens, die is wel bekeerd, maar die leeft grotendeels voor zichzelf. En jij leeft voor 95% voor Jezus. En dan zeg je, joh, je moet eens een klein beetje meer van Jezus gaan leven. Hè? Heel hartig. En zegt je zoon, ja, pap, ben jij dan helemaal heel hartig? Ja, dan zit die 5% zit je dwars. Zeg je, nou, eigenlijk niet, hè. Dus je hebt geen poten om op te staan, eigenlijk. Hè? Want het is allemaal hetzelfde laken en pak. Het een wat meer dan het ander. Maar ja, je bent net een jojo, hè. Van, ja, oh, nou, het moet wel een klein beetje geestelijker, hoor. En dan ga je weer een beetje meer voor Jezus doen. Of met je, hè? Maar het werkt allemaal niet. Je blijft toch in deze categorie zitten. Hè? En bovendien, je wordt ook slordig, hè. Kijk, als je hier deze ruimte, er liggen geen propjes op de grond. Maar komt er één propje op de grond, dan valt het onmiddellijk op. Maar als er al 10 propjes liggen, en dan komt er een propje bij, dan valt het niet op. En zo in je geestelijk leven is het ook zo, als je in deze categorie zit, of er nou onder meer komt of minder, dat merk je niet eens. Je wordt blind daarvoor. Maar zo gauw als je in deze categorie zit, en er komt iets in je leven wat er in je thuis hoort, dat merk je onmiddellijk. En dan word je heel fijn gevoelig voor. En dan kun je het gelijk beleiden. En dan word je ervan gereinigd. Dus het is zo nodig dat je in deze categorie komt. Ook al zit je maar aan het begin. Maar het werkt als een trein. Het werkt geweldig. Ja, maar een beetje fanatiek, hoor. Maar in het gewone leven is het heel normaal namelijk dat we 100% leven. Stel je voor, ik ga naar een winkel. En ik wil een vel papier hebben. Tekenpapieren. Zo, ik heb een vel tekenpapier. En dan willen ze me een velletje papier geven. En er zit dat kleine plekje op. Wat doe ik dan? Ja, ik wil een schoon vel papier. Ach meneer, dat stelt toch niks voor, dat kleine plekje. Maar daar neem je geen genoegen mee. Waarom? Waarom neem je daar geen genoegen? Het hoeft niet. Ja, je kan ook een goed vel papier krijgen zonder zo'n plekje. En daarom zeg je, nou, bijvoorbeeld het concertgebouw, orkest. Oh nee, laten we even beginnen met de gitaar. Hè. We hebben hier een gitaar staan. Er zitten 6 snaren op. Hè. En die gitaar is perfect gestemd, behalve 1 snaar. Een klein beetje valsig. Wat zeg je dan? De gitaar is vals. Ja joh, ja, de kleine, hè, soms hebben 12 snaren op zijn gitaar. Een klein snaartje. Dat maakt toch niks uit? Nee, dat doe je niet. Want het hoeft niet. Je neemt er geen genoegen mee. Je gaat stemmen. Het concertgebouworkest, hoeveel snaren zitten daar niet in? He, met die vleugel en die harpen en die violen, altviolen, bassen en weet ik veel. Ja, ik weet niet, ontelbaar veel. Snaren. Als er met 1 snaar van het hele orkest ontstemd is, gaat het concert niet door. Waarom niet? Nou, dat hoeft niet. Wanneer ik ga wandelen, zonder 's morgens, een eentje wandelen of zo, en ik trap per ongeluk in de, we hebben kippen lopen, dus dan kom je vroeg, trap je alles ergens in. Hè. We hebben ook een kat, dat kun je ook of een hond, weet je wel. Dus je komt met een klein beetje poep in je schoen, kom je thuis. En dan wil je naar binnen stappen. Je, ho, ho, zegt mevrouw dan, hé. Ik zeg, nou wat is er? Ja, je poep aan je schoen, joh. Ja, trek je schoenen uit. Ja, dat kleine beetje, dat maakt toch niks uit. Nou, dat is geen vrouw die dat neemt. Waarom niet? Ja, het hoeft niet. He, ook als je ik heb nu een trui aan, maar als je een overhemd, een mooi wit overhemd, je hebt net aardbeien op je brood gegeten, er zijn een paar spettertjes aardbeien op je overhemd gekomen, en je moet dan naar een samenkomst, dan zegt mijn vrouw, joh, trek even een ander overhemd aan. Een ander overhemd? Ja, er zitten vlekken op, joh. Ze zeggen, de overhemd is hartstikke schoon, joh, mijn kraag is nog helemaal vetvrij, en onder mijn arm ruikt het nog lekker fris. He, onzin. Nou, joh, scheur toch niet zo, zegt ze dan. He, trek een ander overhemd aan. Waarom? Ja, het hoeft niet, een overhemd met vlekken erop. Nou, maar in ons geestelijke leven, mensen, zijn we zo slordig. He, maar het hoeft niet. He, je geestelijke leven kan echt vrij zijn van alles wat er niet in deugt. Nou, en daar moeten we dus. En God die neemt dat ook niet. Die zegt, ja, het is helemaal niet nodig dat er dingen in je leven blijven die niet deugen. Want dat staat je hele ontwikkeling in de weg. Dat is het allereerste waar je op moet letten van, is mijn leven, deugt het? En dat betekent dus dat je gezindheid 100% is. Er zijn heel veel dingen die je nog moet leren. En je bent nog niet volmaakt in de zin van dat je alles geleerd hebt. Maar dat geeft niet, want dat is normaal. Dat je fouten maakt bij het leerproces. Maar het gaat erom van of je gezindheid goed is. Onze zoon is dyslectisch. Hebben ze op school. En als hij dan schreef, dan maakt hij. Alles schreef hij op zoals hij het zei. Nou ja, alles door elkaar en zo. Het was wel grappig om te lezen. Maar hij was zo verdrietig over. En de meester ook, hè. Maar die meester die zag dat het jongetje zo graag wilde. Dat zijn gezindheid goed was. Dus als er één jongetje in de klas was. Waar de meester aandacht aan besteedde. En iedere keer bemoeien. Joh, maakt dat niet. We leren het wel. Nou, hij is er goed doorheen gekomen, want hij is ingenieur geworden. Met heel veel moeite wel. Maar hij heeft er 9 jaar over gedaan, over die studie op de TH. Maar omdat hij dus dyslectisch was. Maar omdat hij zijn gezindheid goed was, daarom maakte het geen scheiding. Al die fouten die hij maakte, maakte geen scheiding tussen de onderwijzer en hem. Behalve als je ongehoorzaam was natuurlijk in de klas, dan was het wat anders. En zo is het met ons ook. God is een goede leer. De Heer Jezus is een goede meester. Die weet, die ziet precies hoe je hart eruit ziet. En de grootste kluns die hier zit. Hij zegt, joh, moet ik nog veel leren? En ben ik toch stom iedere keer? En dan zegt de Heer, joh, we leren het wel samen. Dan besteedt de Heer de meeste aandacht aan jou. Omdat hij ziet dat je gezindheid goed is. Weet je waar het staat? Dat er een verschil is tussen volmaaktheid in de zin van volleerd zijn. En volmaaktheid wat betreft je gezindheid. Dat staat in de Filippense brief. Filippenzen, daar schrijft Paulus over in Filippenzen 2. En dan zegt hij in vers 12, niet dat ik het reeds verkregen heb, hè, dus hij had het over de volheid met Jezus, hè, dus alles wat hij nog moest leren. Niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Dus ik ben al lang niet volmaakt, zegt Paulus. Maar even verderop zegt hij dan, vers 14. Maar één ding doe ik, vergetend hetgeen wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. En dan zegt hij in vers 15, laten wij dan alle die volmaakt zijn, al dus gezind zijn. Het staat in deze vertaling zo, hè? Als je het in het oorspronkelijke leest, dan is het een letterlijke vertaling gelukkig. Dus dan heeft hij het over een andere volmaaktheid. Laten we alle die volmaakt zijn, en dat betekent gezind zijn, al dus gezind zijn. Hè? Indien gij op enig punt anders gezind bent, dat je nog allerlei dingen moet leren, God zal u ook dat openbaren. Maar in hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor dan ook verder, zegt Paulus. Dus dat is God die kijkt naar je hart, die ziet het hart aan. Van, joh, wat wil je nou eigenlijk? Wat zoek je nou eigenlijk? Heer, ik wil zo graag voor uw leven helemaal. Nou jongens, dan staat God met alles wat hij heeft en alles wat hij gegeven heeft in Jezus, staat alles ter beschikking. Alleen, het gaat om, ja, wat zoek ik nou eigenlijk? Hè? Waar sta ik voor open? Voor alles wat de wereld ophoest en uitbraakt? Hè? Of maak ik er ruimte voor? En concentreer ik me op de eeuwige dingen? Hè? En God die zegt, ja, ik ben bemachtigd alle genade in je overvloedig te schenken, zodat je in alle opzichten, te allen tijden, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig mag zijn. Jongens, het is nodig, want Jezus die wil zijn werk afmaken hier op aarde, maar hij kan het niet als wij niet, ja, door hem echt ons laten gebruiken daarvoor. Dat als we niet ter beschikking staan, dan gebeurt er wat ons betreft niks. We moeten, ja, kiezen van, heren, dat ene keertje wel leeft, de rest van mijn leven, wil ik het nou voor u doen? Of ook voor mezelf. He, ook allerlei kwalen misschien die er nog liggen. Ja, waar zit het hem in? Nou, vraag je eens af van, is alles wel? Doe ik alles? Is alles echt onder zijn leiding? En doe ik alles voor hem? En dat is niet, ja, dat ervaar je niet zo gauw als zonde, dat je nog een stukje voor jezelf leeft. Maar het is het ergste, wat God in de weg staat, om je alles te geven wat hij wil, staat je hele geestelijke groei in de weg. Nou, ik hoop dat je nog een keer nakijkt op internet, de preek, dat je goed op je door laat werken. En maak dan eens en voor altijd de keuze van, Heer, ik wil voor u leven, met alle lek en gebrek. U weet hoe stom dat ik ben, hè, maar dank u dat u een goede leermeester bent. En vader, u bent een goede vader ook, hè. Dus als je je kinderen ziet knoeien met het eten, nou, die leert het wel. Hè, daar word je niet boos over. Behalve als het expres gebeurt natuurlijk. Hè, maar ja, God is ook een goede vader. En God is ook een goede koning. Ik kan ook een mooi verhaal vertellen van, hè, dat is al tijd nu. Hè, maar zullen even stil zijn, dat iedereen voor zich even balans opmaakt. Van jongens, wat zoek ik nou eigenlijk? En is alles wel, doe ik alles wel voor Jezus? En het kan. Ja, gewone dingen, al je vakantie, je hobby's, zo alles voor Jezus doen. En als je het niet met Jezus kunt doen en voor Jezus, nou dan zoek dan wat anders. Vraag Heer, wilt u me uw wet in mijn hart leggen, dat ik een hekel krijg en alles wat waar u niet achter kunt staan. Ja, het nieuwe verbond, we hebben het gisteren over gehad, gisteravond. Maar goed, er zijn heel veel dingen nog te vertellen erover. Ja, maar als je eenmaal de keuze maakt, dan wijst de Heer je de weg waarlangs je kan gaan. En dan vind je ook alle goede werken die de Heer voor je heeft, dan komt je hele leven tot ontplooiing. En dan heb je geen idee van wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Heer Jezus, dank u dat ik dit voor u mocht doen vanmorgen. Dank u dat... Ja, we hopen maar dat u er alles van kunt gebruiken, Heer. U kent de harten van iedereen die hier zit. U weet de gezindheid van iedereen. U weet wie op dit moment ook zegt van, Heer, ik wil een verandering in mijn leven zien gebeuren. Ik wil helemaal voor u gaan leven, maar wilt u het me leren? Heer, wat geweldig is het dat er een vreugde is in de hemel over iedereen die dat zegt. Dat u zo blij is, dat ja, de hemel blij is voor iedereen die... deze weg in wil slaan, Heer, en dat u ervoor garant staat dat u alles gaat gebeuren wat er nodig is, Heer. Dank u ook dat we met vallen en opstaan mogen leren. Help ons om dat onderscheid goed te maken van wat zonde is en wat fouten zijn bij het leerproces. Heer, zodat we met een rein hart en met een goed geweten elke dag mogen leven met u en voor u. Dank u dat we u mogen vragen in de wetenschap dat u niets liever wilt. Amen.